Welkom bij Brain Pickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR. En met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons op jouw favoriete podcastkanaal. Oei, ik groei. In deze nieuwe podcastreeks breng ik samen met Officient de meest voorkomende groeipijnen op gebied van HR bij KMO's in kaart. Want groei gaat altijd gepaard met een beetje pijn. Dat is zo bij mensen, dat is zeker niet anders bij organisaties. 5 afleveringen waarin we inzoomen op 5 groeipijnen waar KMO's en scale-ups mee worstelen naarmate ze groter worden als het gaat over HR. En ik doe dat niet alleen. Maarten de Kroos, marketinglead bij Officient, is mijn sidekick. En in deze eerste aflevering gaan Maarten en ik in gesprek met Peter de Moor. Peter is Director People and Talent bij het Gentse databedrijf Ota Insight. Opgericht in 2012 door Adriaan Koppens, Gino Engels en Matthias Geroms in Londen en ondertussen uitgegroeid tot dé referentie wereldwijd als het gaat over data intelligence voor de hotelsector, met hier in Gent aan de Zuiderpoort hun grootste hub. Een indrukwekkend groeiverhaal waarmee al 100 miljoen dollar aan groeikapitaal werd vergaard. Sinds de laatste kapitaalronde zijn ze dus op overnamepad. En zo'n snelle groei gaat natuurlijk gepaard met een aantal groeipijnen op gebied van HR. Welkom. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Of goedemiddag ondertussen. Het is zo'n beetje op het randje. Welkom op de kantoorboot in Gent. Thuismatch voor jullie alle twee eigenlijk. Hè?
Inderdaad, ons kantoor is hier 500 meter van.
500 meter van. En bij jou 5 minuutjes
over het water
stappen,
inderdaad.
Hè? Ja. Gent is eigenlijk gewoon de max, toch?
Inderdaad.
Absoluut. Oké, okay. We gaan erin vliegen. Maarten, als ik met jou mag beginnen. Met Officient staan jullie dagelijks in contact met KMO's. In elk groeiend bedrijf komt bij HR management een berg administratie kijken. Daar maken jullie natuurlijk ook wel het verschil. Vanwaar deze reeks? Hè? Want jij wil heel graag deze reeks doen. Hè?
Ja, wij komen dus vaak in contact met groeiende onderneming. En ik denk dat veel KMO's wel iets kunnen leren van groeiende onderneming. Want uiteindelijk, iedereen komt dezelfde HR-uitdaging tegen. Het verschil met grote onderneming is... Het gaat allemaal veel sneller en de schaal waarop je oplossingen moet implementeren is veel groter. Mm-hmm. Gaat het nu over die bergadministratie? Gaat het over, je moet tientallen mensen vinden. Dus je moet honderden mensen sourcen. Je moet ze screenen. Je moet tientallen onboardings en goede banen leiden. Je moet processen gaan uitwerken. Je moet beleid gaan uitstippelen. Dus al die zaken samen. En je moet het ook nog allemaal een keer gisteren gedaan hebben, eerder dan vandaag. Dus wat ik denk dat mensen hier kunnen uit leren is, de uitdaging die deze KMO's of deze organisaties tegenkomen, hoe dat aangepakt wordt en hoe dat ermee omgegaan wordt, dat er daar echt wel iets leerrijk in zit. Mm-hmm. En om maar een voorbeeld te geven, Officient bijvoorbeeld, onze eerste klanten, waren deze snelgroeiende ondernemingen, omdat je hebt zoveel prioriteiten, dan is administratie en HR-data het laatste dat je mee bezig wilt zijn, of misschien niet het meest belangrijke. En daarom willen we ook naast wat Officient eigenlijk doet, ook eerst gaan tonen wat die ondernemingen eigenlijk hebben doorgemaakt en hoe dat zij dat hebben opgelost.
Okay.
En Ota is natuurlijk een van onze eerste klanten, dus ik denk dat zij daar wel een goed verhaal kunnen inbrengen.
Alright, je maakt ons natuurlijk heel erg benieuwd. En Peter, dat brengt ons dan inderdaad bij jou. Hè? Het verhaal van Ota Insight is begonnen in de zomer van 2012, toen de oprichters tickets wilden kopen voor de Olympische Spelen in Londen, maar de hotelkamers waren te duur. Zo is het begonnen. Vertel.
Inderdaad. Ja, onze founders zijn grote sportfans en twee daarvan woonden in Londen. De derde wou gaan kijken. Ze waren nog jong toen, hun geld geïnvesteerd.
Zijn ze niet meer jong nu dan? Oei.
Dat valt mee. We staan 10 jaar verder. Dus, de ene, Matthias wou naar Londen gaan. Mm-hmm. Hij had al zijn geld geïnvesteerd om zoveel mogelijk games te gaan bijwonen. Mm-hmm. En hij kon al het geluk om te blijven slapen bij Gino. Langs de andere kant, zijn vrienden konden niet meer gaan, omdat de hotels te duur waren. Mm-hmm. Een keer dat ze daar rondliepen en ze gingen naar de games, bleek toch dat in een kamer, dat er nog heel veel beschikbaarheid was van kamers, aan heel lage prijzen. En zij genadig, een van de grootste events ter wereld om de 4 jaar, dat niet alle hotels volboekt zijn. Adriaan heeft een background in data visualization. En dan dachten ze van, kijk, mochten we nu die hotels een platform kunnen aanbieden, een dashboard, dat ze beter beslissingen kunnen nemen. Mm-hmm. En daar is het verhaal van OT Insight ontstaan in Londen. En hebben ze snel een seedfunding gehad en zo is het bedrijf begonnen.
En zo is de bal aan het rollen gegaan. Heel vaak is het toch vanuit een of andere frustratie of vaststelling dat ondernemers aan iets beginnen en kijk waar het toe kan leiden. Hè? Als we dan inderdaad 10 jaar verder staan. Wanneer is HR dan bijvoorbeeld in de picture gekomen bij jullie? En, of bij jou dan, want jij bent eigenlijk de persoon verantwoordelijk daar. Wat was zo jouw eerste focus, zo die eerste 18 maand?
Ik ben in 2017 begonnen. Mm-hmm. Toen waren mijn 20, 25-tal mensen.
Ja.
En op dat moment was het heel trage groei, heel geleidelijke groei. En inderdaad, in Efficient, we waren een van de eerste klanten. Die zorgen werden onttrokken van de founder.
Ja.
Maar de rest werd eigenlijk gedaan door de mensen zelf. Totdat je op een bepaald moment zegt van, kijk, nu willen we echt sneller gaan groeien. En dan hebben ze mij aangenomen. De eerste focus of de eerste maand waren voornamelijk hiring. Een stukje hiring voor APEC in de morgen. Overdag engineering in Gent. En dan we wouden onze teen toch aan in het water steken voor de US, omdat dat een heel grote markt is. En tussentijd probeer je rekening te houden van hoe kan je de mensen beter gaan onboarden, gaan trainen, end of year gesprekken gaan doen, evaluaties. Dus die next level, dus in het begin, is heel operationeel geweest.
Ja, oké. Zeg, Maarten, wanneer is HR bij Efficient zelf in de picture gekomen?
Vrij vroeg eigenlijk, omdat als je een HR tech bedrijf bent, dan is het wel belangrijk om tijdig iemand van HR of iemand op HR erbij te gaan betrekken. Bij ons was dat de zesde hire. Ik denk dat hij 6 maanden na mij gestart is. Dat was Bo Zenner.
Ja, ken ik.
Ja, die ken je inderdaad. En waarom ook? Ja, het is heel interessant als je zelf een HR tech bedrijf bent om te zien waar loopt HR tegenaan. Wat moet er allemaal gebeuren? En vooral ook, en ik denk dat dat heel herkenbaar is bij snelgroeiende ondernemingen, er is veel groei verwacht, er moet veel gedaan worden, dus er moet ook de basis gelegd worden.
Ja.
Als er iets is dat ik vaak gehoord heb, ik heb het nog van Jeroen de Wit van Teamleader ook gehoord, ik wou dat ik mijn HR eerder aangeworven had.
Ah, ja.
Want als je plots met 30, 40, 50 bent en je moet dan je processen beginnen uitbouwen, je moet dan beleid beginnen schrijven, je moet dan mensen beginnen trainen, dan is het kalf nog niet verdronken, maar dan moet er nog zoveel extra werk gebeuren, dan moet er nog zoveel verandering gaan plaatsvinden. Dus bij ons was dat vrij snel, omdat wij die groei ook mogelijk wouden maken, maar evenzeer omdat we een testcase wouden voor Efficient en zien wat er allemaal brak als onze organisatie groeide.
Dus dat was de zesde persoon die aangetrokken is dan bij je. En jij was de hoeveelste persoon?
Ik was de eerste persoon.
De allereerste?
De allereerste medewerker
op payroll.
Hoe cool
is dat, zeg? Ja, dat vind ik toch wel mooi. Goed, in maart 2022 namen jullie de Spaanse data specialist Transparent over, Peter. In november vorig jaar haalden jullie $80 miljoen op bij Spectrum Equity, dat is een toonaangevend growth equity fund. En in de lente van 2021 was er dan de acquisitie van de Amerikaanse hotelsoftwareketen Kria RevGen, als ik dat juist uitspreek. Investeringsrondes gaan doorgaans gepaard met pijlsnelle groei van medewerkers en dat is doorgaans alles behalve duurzaam. Hoe heb jij er dan voor gezorgd om dat soort groeipijnen te voorkomen?
Eigenlijk, wat we altijd doen, is een duidelijk plan maken voor het jaar dat komt.
Mm-hmm.
Met duidelijke goals, duidelijke objectives. En je maakt een plan waar je mindful bent over je spending en je maakt dat je je doelstellingen haalt. Los van op het moment dat je geld in ophaalt. Want dat moment, het is altijd een slechte positie om in te zitten dat je geld moet ophalen als je geld nood hebt.
Ja.
En dat was er bij ons op dat moment niet. Dus we zijn blijven uitvoeren aan ons plan. Langs de andere kant hebben we het geld wel kunnen gebruiken om inderdaad verder te investeren in onze innovatie, in een product en engineering team. En langs de andere kant ook als er opportuniteiten en voordelen voor M&A, hoe dat we breder kunnen gaan diversifieren, hebben we dat daarvoor gebruikt.
Yeah.
Dus we zijn heel mindful geweest. We hebben niet in één keer increases gegeven, heel veel mensen aangenomen op korte termijn. We zijn ons plannen blijven uitvoeren op een duurzame manier, met een duidelijke visie en duidelijke organische groei. En het geld werd voor specifiek gebruikt voor innovatie en acquisities.
Dat is vrij uitzonderlijk, vind ik toch, bij techbedrijven. Of is dat een verkeerde aanname van mij?
Meestal komt het wanneer dat er geld nood is.
Ja.
Dat is het standaard verhaal is, we beginnen als een burn iets te hoog te hebben en we beginnen het geld op te raken en dan moet er een investeringsronde gedaan worden. Maar duurzaam lijkt me dan niet echt.
Mm-hmm.
Vandaar het goede kant is om een plan te maken, een lange termijnvisie. En inderdaad, je moet altijd zorgen dat je die runway hebt, dat je nooit in een nood zit.
Ja.
Want als je in een nood zit, is ook heel veel slechter voor je evaluaties. Dat wil je niet. Je wil in de sterke positie staan. En wij kwamen uit COVID. Eigenlijk hadden we een runway van 18 maanden. Er was helemaal geen nood op dat moment om geld op te halen. We deden het vrij goed, waren cashflow positief. Maar natuurlijk wordt ook wel opgemerkt op de markt, dus we kregen heel wat vragen. Dan ga je toch bij een aantal investeerders gaan spreken, wat een heel duidelijke keuze voor een groeifonds, mm-hmm. een Amerikaans fonds, geen Europees fonds, omdat de helft van onze revenue is in de US.
Ja.
En dat was een tijd om een evaluatie te gaan maken. En die hebben we gekozen voor Spectrum, omdat die ons echt kunnen helpen om naar die next stage te gaan, om naar die 100 miljoen revenue te gaan in de volgende 18 maanden. Ja.
Oké, mooi. Nu, bij acquisities neem je natuurlijk ook mensen over. Hè? Wat zijn daar de grootste uitdagingen?
Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Hè? Wat u zegt, u neemt mensen over, hè? U neemt een business
dat klinkt,
over.
Dat klinkt wel raar. Als je dan nu herhaalt, dat je neemt mensen over. We begrijpen wel wat ik bedoel, hè? Maar je neemt een business over. Maar de business is de mensen die er werken. Hè?
Uiteindelijk. Ja. Want zij maken of kraken een business natuurlijk. Hè? En wat je wil doen, is dat bij een overname, dat heel gericht is van, kijk, ik wil een product. Maar bij ons was het echt de bedoeling om een team en een business over te nemen en die mensen mee de journey te laten volgen van OT Insight. En we hebben heel bewust voor gekozen om die mensen een stuk zelf te laten verder groeien, verder evolueren. Maar we konden wel hun groei verder gaan ondersteunen. Mm-hmm. Ja, kennis via people team, via finance team, via sales, product en engineering. En dat was van in het begin onze bedoeling geweest. Yeah. Natuurlijk, iedere overname is anders. Hè. Soms kies je om bewust te gaan integreren. Maar belangrijk is daar ook over goed te communiceren naar je team. Waarom zijn we hier vandaag? Wat gaan we samen gaan doen? Waarom hebben we jullie nodig? En hoe kunnen wij jullie helpen om verder te groeien?
Ja.
Dat er duidelijk commitment is, engagement van team. En dat is wat leuk als je daar goed over communiceert. Dat bij de bedrijven die je overgenomen hebt, ik denk dat er intussen nog heel weinig mensen bedrijven hebben verlaten. Vooral omdat je ze mee opneemt in je DNA. Mm-hmm. Ook bij de due diligence. We kijken niet enkel naar de cijfers, zijn heel belangrijk. De financials, de legal. Maar het ook een due diligence over team. En
absoluut.
Wij vonden van de founders dat die dezelfde values hadden als OT Insight. En dat maakt natuurlijk de integratie een stuk makkelijker.
En wat als dat nu geen match zou geweest zijn als mensen gewoon een fundamenteel ander DNA hebben? Want je kan het veronderstellen, afgaand op DNA van bedrijf, maar mensen gaan er misschien persoonlijk van afwijken. Wat als dan niet meer afscheidt?
Ik denk dat de due diligence is heel belangrijk. We proberen echt er heel goed voor te waken. Want je blijft erbij, je neemt een team over. Hè, je wil samen met die mensen iets gaan bereiken. En je wil hun hart ook meenemen. En het is niet zomaar van, nu ga je tot inside DNA. Nee, we gaan samen iets nieuws, iets meer gaan creëren. Ja. Maar blijkt dan toch, dan moet je ook durven, denk ik, eerlijk de conversatie aan. Van kijk, daar willen wij naartoe. U, individueel of een team, ziet het anders. Ja, je moet erover eerlijk over spreken. Maar een goede goals hebben, verwachtingen, dat helpt al veel. En dat je er kan over communiceren.
Ja. En wat is goed communiceren? Wanneer is bijvoorbeeld heel veel bedrijven zeggen, te veel is te veel. Terwijl dat is eigenlijk doorgaans te weinig communiceren. Wat is goed communiceren?
Het moet relevant blijven natuurlijk. Mm-hmm. Ja, niet iedere week een update, want er is ook niets te vertellen. Maar regelmatig feedback geven, transparant zijn. Waar staan we? Zeker in moeilijke periodes, in crisistijden, in turbulente periodes, wil je mensen op hun hoogte brengen. Langs de andere kant laten we ook de mensen de kans om vragen te stellen. We hebben Q&A-sessies, niets is off the table, mensen die vragen hebben. En ik denk dat dat wel helpt. Dus, dus gericht communiceren, niet te veel, maar toch de mensen hun vragen aan ontzorgen. Zodat ze kunnen focussen op de core, op hun projecten, op hun dagelijks werk. En zich niet moeten zorgen maken over de financials van het bedrijf.
Ja, maar ik hoor dus inderdaad ook twee richtingsverkeer. Hè? Vragen stellen.
100%.
Dus, absoluut. Ik wil daar ook even op inpikken, want in due diligence, het is vooral van op een afstand dat er gekeken wordt. Past het team, hoe zou die overgang gaan? Maar dat is een zeer pragmatische aanpak, of een zeer analytische aanpak van, dit zijn de financials, dit zijn de verschillende onderdelen. Maar dan heb je nog niet met de mensen gesproken. Mocht je nog zo'n goede due diligence doen, als ze niet akkoord zijn met wat jullie bedacht hebben in die Ivoren Toren of in dat kamertje met de chief of finance en de chief of people, je moet met de mensen gaan spreken, want zij, uw managers bijvoorbeeld, gaan de verandering gaan doorvoeren. Zij moeten misschien de boodschap relayen, maar de medewerkers evenzeer. Er kunnen grote nuances in zitten tussen voor wie de acquisitie wel werkt en voor wie de acquisitie niet werkt. Dus die Q&A vind ik een zeer goed voorbeeld. Je moet niet alleen spreken, maar je moet ook luisteren.
Ja, 100%. Alsjeblieft. Ja.
We zijn ook naar daar geweest en echt Q&A van kijk, wij zijn dat, we zijn geen andere mensen dan jullie. Mm-hmm. Maar stel je vragen, heb je zorgen, nu of later, kom bij ons. En het is natuurlijk een groot verschil post of pre-M&A. Je kan niet alles met iedereen gaan praten, maar je kan wel referenties gaan nemen. Wat is de evolutie, wat is de attrition van dat bedrijf geweest? Mm-hmm. Als je met de founder spreekt, dan snel je ook van matcht dat of niet? Dat is misschien niet altijd puur financial, maar toch, dat zijn belangrijke zaken waar we zeker naar kijken. En referenties, wie zijn hun klanten? Wat vertellen de klanten over die bedrijven?
Ja.
Dat vertelt ook heel veel. Dus op die manier proberen ze zoveel mogelijk voor die informatie te winnen. Het is altijd een risico.
Mm-hmm.
Maar een keer dat je die mensen hebt, probeerde voor hen te zijn en te luisteren.
Ja, dat naast, een beetje, naast dat cijfers en verhalen ontdek ik daar bijvoorbeeld.
Zeker en vast. Erg, ja.
Maarten, jullie hebben niet zelf overgenomen, maar zijn vrij recent nog overgenomen. Hoe ervaar jij dat dan als eerste medewerker ooit?
Ik heb een deel van het proces ook meegemaakt voordat de aankondiging was, dus ik was wel wat meer geïnformeerd. Het is een speciaal proces om te gaan doormaken, omdat sowieso gaat wel wat affiniteit hebben. Je gaat niet overgenomen worden door een wild andere speler, dus er zal wel wat affiniteit zijn. En niet per se cultuur, maar de producten dat je verkoopt of de markten waarin je werkt. Maar je zit er nog altijd met een grote afstand, want wij zijn bijvoorbeeld overgenomen door Exact, en dat is een Nederlands bedrijf. Ja, die doen business software, ja, die zitten in accounting, maar dat is een volledig andere cultuur. Hoe kwam dat binnen bij mij vooral? Het is belangrijk dat er een goed plan van aanpak is rond de initiële communicatie, dat in die due diligence vooral ook nagedacht wordt, oké, hoe ziet de organisatie eruit binnen een jaar of binnen 2 jaar? Maar dan vooral ook, toen dat die communicatie gebeurd is en daarna, je gaat moeten pivoteren of je gaat moeten je aanpassen. Ja. Je kunt een plan maken, maar er komen nieuwe mensen bij, er vertrekken mensen, soms ook niet gerelateerd aan de acquisitie. En daar moet je rekening mee houden, want het is niet alleen je medewerkers, het is ook de relaties dat je onderhoudt met de partners van dat bedrijf. Dus dat is een enorm proces van change management. En je kunt dat niet alleen zuiver vanuit een plan dat je in de due diligence opmaakt, maar je moet het uitrollen en dan moet je 3 maanden later en 6 maanden later nog eens gaan bijsturen. Ik denk dat dat bij ons ook belangrijk is. Wij zijn nog ook bezig met dat proces. En tot op de dag van vandaag zijn er nog altijd discussies bezig van oké, hoe kunnen we dit gaan aanpakken? Hoe zouden we dit communiceren? Hoe snel moeten we deze verandering gaan doorvoeren? En opnieuw die input te gaan inwinnen. Ik denk dat dat wel belangrijk is. En dat kwam in uw vorig punt ook over snelle groei. Maak uw plan. Bepaal wat daar belangrijk in is. Mm-hmm. Maar durf na 3 à 6 maanden ook iedere keer te zeggen van wat is er nu gelukt, wat is er niet gelukt? En wat moet er anders? Of welke twijfels zijn er nu gekomen?
100%. Ja. Ja, je moet je plan durven bijsturen. Op basis van de feedback. Daarom dat je ook vragen stelt aan je team. En daarop moet je terug pushen op bepaalde zaken, sneller gaan of bijsturen. Ja, 100%.
Mm-hmm. Oké. De laatste jaren hebben we heel wat technologiebedrijven toch wel zien struggelen. Vaak door het feit dat ze te veel gespendeerd hebben of omdat ze niet kozen voor duurzame groei, maar voor net een heel explosieve groei. Nu, OT Insight, jullie hebben een heel mooie balans. Een gezonde cashflow, heb je net ook gezegd. Jullie zijn winstgevend geworden. Wat is het geheim en wat is de rol van HR erbij geweest?
Dat is een moeilijke vraag. Het geheim, ik denk niet dat er veel geheim aan is. Ik denk dat het belangrijk is om als executive team een duidelijk plan en een visie te hebben. Mm-hmm. En uit te voeren wat je realistisch is. Mm-hmm. En geen zotte plannen van oké, nu moet ik op korte termijn dag en dag gaan doen. Het is beter om iets trager te gaan, maar heel bewust met je plan te volgen. En dat belangrijk is. Gewoon iedereen is elke medewerker, elke executive is good steward of the money en of the capital. En dat kan in heel kleine dingen zitten van we vliegen niet business class, we doen geen zotte feestjes, houd het maar allemaal heel gewoon. Maar steekt uw geld in het investeren in het team. Want uiteindelijk, je kan maar groeien als je team productief is. Ja. Als je team focust op hetgeen dat ze moeten doen en dat ook kunnen. En daarin kunnen leren. Dus wij hebben altijd gezegd van laten we zoveel mogelijk investeren, al hetgeen dat we binnenkrijgen, terug in het team. Mensen enablen om meer te doen. En als zij graag doen en gepassioneerd zijn en geloven in onze visie, zij gaan uiteindelijk gaan waarmaken. Mm-hmm. Wij kunnen een plan en strategie bepalen, maar het zijn uw managers, die ook een heel belangrijke rol spelen, en uw team die het uiteindelijk gaan moeten uitvoeren. Ja. Dus wij proberen organisch langzaam te groeien, maar wel te investeren in het team en in het bedrijf zelf.
Ja, en ik herinner mij, want we hebben nog gesprekken hier gehad op voorhand, een van de problemen met een paar miljoen op je rekening te krijgen, is dat je denkt, oké, we moeten onze omzet doen stijgen, dus 30 verkopers erbij. Ja. En die duurzame groei dat je aangaat, ik denk dat veel tech-ondernemingen in de valkuil zijn gestapt, waarbij dat ze denken, oké, we hebben deze investeringsronde gedaan, we moeten een grotere omzet gaan halen, dus we hebben heel veel van deze nieuwe functies nodig en mensen om deze functies te vullen. Maar wij zijn er niet klaar voor. Hun teams zijn er niet klaar voor, of hun managers zijn er niet klaar voor, of de processen zijn er niet klaar voor. En dan doet je heel veel, of steekt je heel veel moeite in het aanwerven, het onboarden en zo verder. Maar is het dan na 3 à 6 maanden een probleem om plots zoveel mensen in dat team te hebben?
Je hebt ook maar een bepaalde capaciteit om mensen te onboarden. Je kan niet in één keer je engineering team verdubbelen. Veel bedrijven nemen ook heel wat executive, heel wat dure profielen aan, of gaan overal kantoren gaan openen. Dat hebben we allemaal niet gedaan. Heel geleidelijk van, oké, nu gaan we dat doen, dan gaan we naar de US. Niet naar New York of San Francisco. Nee, we gaan Denver, we gaan in Dallas. Van daaruit werken, een aantal goede mensen nemen. En dan kunnen zij hun team verder schalen. Mm-hmm. Maar geen ja, in een keer 100 mensen op een maand.
Ja.
Ik ben daar niet echt een voorstander van, omdat je die mensen... Dan begint het pas. En je moet de mensen kunnen onboarden, je moet een duidelijk project kunnen... En je moet ze kunnen ondersteunen en coachen. Je moet managers trainen om daarmee om te gaan. En ik blijf managers spelen. Een key role binnen het bedrijf. En ook bij ons, HR business partners. Per functie hebben een HR business partner. Die spelen zo'n belangrijke brugfunctie. Tussen wat leeft er binnen een bedrijf en dan de feedback naar ons toe. Van oké, hoe kunnen we daarop anticiperen? Absoluut. Waar kunnen we gaan bijsturen?
Ja, plus wat ik mij ook kan inbeelden, natuurlijk, als je dan zo aan bedrijven die dan explosief willen gaan groeien, het profiel van de medewerkers die je aantrekt, los van de functie, dat verandert toch ook. Hè? Als je net opgestart bent, dan heb je doeners nodig, mensen die van alles willen doen en die mee nadenken en die voor alles direct een oplossing gaan. Elk probleem, we kunnen dat aanpakken, maar naarmate dat je dan groter wordt, heb je mensen die binnen processen en systemen kunnen functioneren. Zijn dat dan ook niet anders? Soort mens. Je groeit wel mee, maar je gaat toch een ander type mensen, als ik dat zo mag zeggen, zoeken? Of zie ik dat verkeerd?
Ik zou er zelf wel op inpikken. Soms wel, soms niet. Wij hebben ook mensen gehad die gewoon start-up people zijn. Omdat je hebt de vrijheid, je hebt heel veel zelfstandigheid. Mm-hmm. Maar op het moment dat je dan heel veel processen en systeem begint te introduceren...
Die houden daar toch niet van,
die vinden
dat
gewoon niet leuk. Nee. En je kunt ze dat ook niet kwalijk nemen. Als dat is de omgeving waar je best in gedijt, des te beter. Maar zeker op een bepaald moment moet je inderdaad mensen hebben die beter in een puzzel passen.
Mm-hmm.
Maar heb mensen die beide kunnen. Heb mensen die kunnen meegroeien in die organisatie.
Jij bijvoorbeeld, hè?
Mezelf bijvoorbeeld. Ja. Maar het is wel een beetje een zoektocht om dat te gaan vinden. En de mensen moet je daar ook op challengen, denk ik. Want je weet dat niet altijd van jezelf. Je weet niet altijd van jezelf als je wilt meestappen in die processen en systeem. Hetzelfde met je managers bijvoorbeeld. Managers, en dat is niet alleen een snelgroeiende onderneming, worden vaak benoemd vanuit expertise, maar niet vanuit people management skills. En dan moet er wel nog een keer nagedacht worden, want ja, je gaat van een goede marketeer te zijn of van een goede sales te zijn naar hoe leid je een team van 5 mensen? Hoe leid je een team van 10 mensen, van 15 mensen? En hoe gaat je dat ook nog een keer doen wanneer dat er een in Frankrijk zit, wanneer dat er een in Duitsland zit, wanneer dat er iemand uit.
Vraag een andere rugzak, hè?
Vraag een andere rugzak. En daar denk ik dat er een heel belangrijke rol voor HR in zit. Mm-hmm. Om die challenging te gaan doen met medewerkers of te gaan kijken ook in die strategische planning. Hoe gaan we dat hier vormgeven? Wie moeten we opleiden? Welke ondersteuning gaan we hier eigenlijk in gaan voorzien?
Ja, ik ben er ook wel mixed in. Ik bedoel, de core van de mensen die we aannemen is nog altijd met hetzelfde DNA van helemaal in het begin. We zoeken mensen die gepassioneerd zijn en die geloven in onze visie en die daar willen meegaan, die kennis hebben, maar die vooral de ability hebben om mee te groeien en te leren.
Ja. Ja.
Maar het is wel een feit, we hebben nu recent een COO aangenomen, iemand met heel wat expertise. We hebben een aantal directors voor engineering die inderdaad kunnen schalen, een aantal sales directors die inderdaad die sales teams kunnen schalen. Maar voor de grote meerderheid denk ik dat ons DNA of de mensen die we aannemen nu als toen... gelijk gebleven is. Want een productmanager die nu bij ons bijkomt, die een nieuw product moet, want we hebben nog een aantal products op de roadmap staan, die moeten even ondernemer zijn als onze eerste product, onze chief people of product officer. Ivo, dat was de eerste. De mensen die hij nu aanneemt in zijn team moeten nog altijd dezelfde ondernemerschapszin hebben, de visie van ik wil iets voor onze klanten gaan betekenen, dezelfde passie. Dus ik denk voor 80% hebben hetzelfde DNA.
Okay.
Maar... ja, mensen die echt kiezen van nee, ik wil in een start-up, oké, dan ga je ding niet veel. Alhoewel, je kan nog altijd impact hebben. Als morgen een engineer begint die zegt van kijk, die stack werkt niet meer, we moeten daar gaan, die heeft een duidelijke visie en een plan, dan zullen we dat ook veranderen.
Mm-hmm.
Ja, maar dus... ik denk dat er daar ook verschil zit tussen identiteit en ambities. En
ik
denk bij Officient, zelf tot op de dag van vandaag, hebben wij ook heel gelijkaardige mensen die wij gaan aantrekken en gaan aanwerven. Je ziet dat gewoon in de organisatie. Maar die ambities verschillen soms, waarbij dat mensen die early stage start-up vaak heel ambitieus nog zijn, misschien zelf nog een start-up willen oprichten. Dus die ambities kunnen daar soms anders liggen. Maar die identiteit, daar ga ik 100% mee akkoord. Dat er nog altijd in hetzelfde plaatje moet passen.
En sowieso, als we groeien, doen we het beter duurzaam dan explosief. Een van de mensen die voorafgaand aan de podcast Peter trouwens had vermeld, is Louis Jonkheren van Showpad. Daar hebben we recent ook een interview mee gehad. En hij zei zelf, staat in het interview, als ik daar nu op terugblik, hadden we iets rustiger gegroeid. Misschien stonden we al verder.
Achteraf is het altijd gemakkelijk. Maar wat wij wel geleerd hebben door specifiek onderhand met Louis te spreken, bepaalde fouten niet gemaakt. Omdat we inderdaad door je netwerk uit te breiden, door mensen die willen eerlijk input geven, van let daarop, be mindful voor dat. Let op met je hiring van je executives in de US. We hebben daar wel zoveel mogelijk proberen rekening te houden. Vandaar dan altijd de waardering, of heel veel waardering hebben voor wat ze bij Showpad hebben gedaan, wat Louis heeft gedaan. ja, het is door te leren en proberen te vermijden wat andere mensen doen of fouten maken. Mm-hmm. Dat probeer je zelf te vermijden natuurlijk.
Mooi. Nu, zelfs tijdens de pandemie hebben jullie groeicijfers voorgelegd. Peter, op het moment dat het internationale hotelwezen op slot ging, letterlijk, ik vind het wel vrij straf wat jullie gedaan hebben. Wat maakt dat jullie zo effectief hebben gereageerd op een crisis? Want ik hoor je altijd spreken, een plan, en dan komt er een crisis. Wat zei je dan met je plan? En opnieuw, wat is de rol van HR erin geweest?
Eerst en vooral, zoals Maarten zegt, je moet je plan kunnen bijsturen. Mm-hmm. En het belangrijkste toen was, we hebben een team aangenomen die gelooft in ons project, dus het team was heel resilient. We hebben toen waren in volle groeimodus. Ik denk dat we toen een beslissing hebben genomen voor een 50-tal mensen, na eerst onze expenses te stoppen, geen travel, geen marketing events meer. Het executive team hebben ons loon gewoon gehalveerd.
Nee.
Maar de mensen hebben geen impact gehad. Iedereen die is gebleven, heeft 100% betaald, moest geen extra verlof nemen. Maar we hebben snel de switch gemaakt van oké, we zijn mindful geweest in onze spending, was van het begin zo. Dat helpt wel in deze in die tijden dan. Dus wat er nog aan onze runway? Maar we hebben gezegd van oké, we blijven investeren in ons product en engineering. Dus we hebben eigenlijk dan daarop gefocust, het huidige team behouden en een product launch gedaan in juni. En dat was ook een stukje de kracht van oké, we waren al aan het nadenken, wat willen de klanten? In plaats van data van het verleden hebben we ook gaan kijken van wat zal de demand zijn? Forward-looking data. Mm-hmm. En dat is ons geluk ook een stukje geweest, dat we direct iets konden aanbieden dat onze klanten nodig hadden. En daarop blijven focussen, investeren en blijven mindful zijn in onze spending. En dat heeft ervoor gezorgd dat we het jaar eigenlijk met 10% zijn kunnen groeien zelfs. Terwijl onze klanten eigenlijk volledig gesloten waren. Maar ze hadden het wel nodig. Iets van onze product was sticky. Van ja, als we willen, als we eruit komen, we gaan eruit komen, dan hebben we de OT Insight nodig.
Mm-hmm.
En hoe helpt HR?
Yeah.
Ik denk enerzijds een goede offboarding voorzien. Gelijk welke tijden, we proberen de perfecte onboarding voorzien voor de mensen. Maar ook, we hebben persoonlijk gebeld. Iedereen van het executive team heeft zijn mensen gebeld van kijk, dat is de situatie, die beslissing moeten we nemen. We hebben naar hun gecommuniceerd in persoon, we hebben naar het team gecommuniceerd. We hebben om de 3 weken gezegd van kijk, dat is de situatie, dat gaan we doen. Blijf ook eens op wat je moet doen. En ik denk daar HR die brugfunctie opnieuw een heel belangrijke rol heeft gespeeld. En vertrouwen geven aan de mensen door transparant te zijn.
Ja.
En dat denk ik dat we nog altijd een stukje meedragen. Maar ik denk dat HR daar heel belangrijk is. En de connectie heeft tussen CEO, CFO, of de founders, onze board. En dan die link maken met de mensen. Veel communiceren en eerlijk zijn. Dat is de situatie. Maakt u geen zorgen. Als er niets verandert en we doen 1 keer een ingreep, we gaan het niet om de maand veranderen. Mm-hmm. Van 1 keer ontslagronde en dan nog eentje. Nee, we hebben gezegd 1 keer... Daar blijf het bij en we gaan jullie op de hoogte houden.
Ja, dat mensen inderdaad niet in een onrust moeten zitten van wanneer komt de volgende golf te rijden.
Ja, inderdaad.
Ja, en ik denk, wat dat je even terug ook al gezegd had, blijf communiceren. Kunt je te veel communiceren? Waarschijnlijk. Maar,
Op dat moment wel.
Ja, op dat moment wel, maar blijf ook wel communiceren. Ik denk altijd terug aan de beelden van het overlegcomité die dan iedere zoveel weken een toespraak gaf aan het volk om de mededeling te doen. Dat dan soms heel weinig tastbare consequenties met zich meedraagden. HR nu, en de laatste 5 jaar, zit vaak in crisis. Er zijn veel crisissen geweest. We zitten met looncrisissen, we hebben de pandemie gehad, we hebben verschillende zaken gehad die een impact hebben gehad op personeelsbeleid, op verloning. Je gaat moeten pivoteren, je gaat moeten aanpassen en je gaat vooral moeten in die communicatie spreken en ook luisteren. Luisteren wat de impact daar kan van zijn, wat de twijfels zijn, waar dat de bezorgdheden zitten. Maar ook wel durven communiceren als je een beslissing maakt. Ik denk dat ook het gevoel dat je kreeg in onze voorgaande gesprekken, Peter, was durf ook communiceren als je iets beslist hebt en waarom dat je dat beslist hebt. Wij willen hierop focussen en dat is voor deze en deze redenen. Als mensen een beetje de context van iets snappen, dan is dat veel makkelijker om achter die beslissing te scharen dan dat je gewoon iets mededeeld wordt van je mag niet op een bankje gaan zitten in een openbaar park.
Ja, het mag inderdaad, het moet fair zijn, het mag niet op willekeur lijken. Als je die waarom daarbij zegt, gaan mensen waarschijnlijk nog altijd niet fijn vinden, maar er wel meer begrip kunnen voor opbrengen. En als je het niet doet, beginnen de verhalen in hun hoofd te spelen en dan zijn ze vertrokken. Natuurlijk.
Zeker en vast. Ja. En heel fair zijn, want als die grote bedrijven konden mensen ons aan, dus inderdaad heel royale uitredingsvergoedingen geven. Wij hebben dat nooit kunnen doen. We hebben dat ook gezegd tegen de mensen. We zitten niet in een positie om dat te doen. Maar vooral dat eerlijk zijn, want uiteindelijk van de 50 mensen, denk dat er intussen al 15 teruggekomen zijn bij OT Insight. Misschien in een andere rol, maar die wel dat meegemaakt hebben, waar wij gezegd hebben, sorry, het gaat niet verder. Ja. Zitten nu terug.
Mooi, hè?
En dat maakt me wel, dat was wel een leuk iets, zo een jaar later, dat je kon die mensen zeggen van kijk, of die zelf terug bij ons wouden komen.
Ja, de boemerangers. Ja, de boemerangers noemen we dat. Dat is mooi, hè? Jullie zijn een databedrijf, hè, Peter. Vertaalt die datamentaliteit zich dan ook naar de manier hoe jullie met HR bezig zijn? Very data-driven?
Dat proberen we meer en meer te doen, ja. Mm-hmm. Omdat ik denk dat je data... Het is niet enkel capteren wat je ziet om je hiring year-to-date. Het is wat dat is. Een aantal zaken, attrition, gaan we gaan meten. Maar het is belangrijk om te meten, want wat zijn successful hires? Wat is een regrettable leaver? Mm-hmm. Die soort zaken er gaan uithalen en daarmee te gaan aan de slag gaan om dan meer predictief te gaan zijn.
Ja, ja.
Wat kunnen we gaan bijsturen op basis van wat we nu allemaal al geleerd hebben? Hoe kunnen we meer efficiënt gaan zijn? Mm-hmm. En vandaar dat we zoveel... Maar we zijn ook omringd door een super data engineering of data analytics team die ons helpt met die data te verwerken. Maar ik vind het wel belangrijk, ik kan er heel veel uithalen over loonsgegevens. Kijk, denk maar aan diversity. Van, we hebben heel veel data. Zijn we hier eigenlijk goed bezig? Mm-hmm. Direct gaat dat misschien niet veel helpen, maar ik vind dat wel een belangrijk iets als bedrijf om daarmee bezig te zijn. Dus ja, inderdaad, we proberen heel veel data te capteren en die inderdaad te gaan gebruiken en rekening gaan mee houden met onze forecasting en onze planning.
Ja, dus data gebruiken om betere beslissingen te nemen uiteindelijk.
Ja, en dat is een journey, dat is een proces.
En vooral ook de problemen beter te begrijpen. Een van de zaken, data-driven mindset geeft u het startpunt om verandering teweeg te brengen. Mm-hmm. Je kan een hoog verzuim hebben in een bepaald team, maar ligt aan de leidinggevende, ligt aan de werkomgeving, ligt dat misschien gewoon aan de mensen die daar in dat team zitten en niet accorderen met elkaar, dan ga je data niet zeggen. Dan ga je gesprekken zeggen, dan ga je opvolging duidelijk maken. Maar je data-driven mentality heeft u gewoon een idee van we zitten met een gender pay gap. Oké, maar wat kunnen we daaraan doen? Hoe is dat gegroeid? Want je kunt niet ook plots mensen hun bruto loon 1.000 euro naar beneden gaan trekken. Je moet daar wel een veranderingstraject in steken. Dus gebruik ook data, ik denk dat jullie dat heel goed doen, als een startpunt om te identificeren waar zit er iets scheef of waar kan er iets beter. Maar vul het ook aan met kwalitatieve informatie, de gesprekken, de manier hoe dat zaken worden uitgevoerd.
Ja.
100%, je moet die data gaan verrijken met dat soort, exact wat je zegt. Hè.
Want uiteindelijk zijn het aannames die je kan doen en wat je dan het antwoord maar gaat vinden door in gesprek te gaan. Als je vaststelt in de data dat er bijvoorbeeld een hoog verzuim is binnen een bepaald team, ik zeg maar iets, dan kun je een aanname doen wat mogelijke verklaringen zijn. Het is door in gesprek te gaan met de mensen, door te luisteren, dat je gaat gevoed worden van het is meer in die of die richting dat we gaan moeten kijken. Dus data is zeer belangrijk, maar effectief in combinatie, in mix met de verhalen. Hè.
Ja, akkoord.
En wat ik daar ook nog kan als aanvulling op geven... En ik kan dat zeggen omdat marketing eigenlijk dezelfde evolutie heeft gemaakt 10, 15 jaar geleden. Er is heel veel data. Er is soms zelf te veel data. In je recruteringsproces, in je onboardingproces, overal kun je een cijfer gaan opladen. Beslis gewoon welke KPI's dat voor jullie belangrijk zijn.
Ja.
Want er zijn heel veel en je kunt je blind staren op data. En marketing is dat, kun je niet anders doen dan naar schermen kijken, vol met cijfertjes en grafieken. Maar daar zit je nog niet per se mee. Daarom doe je nog niet per se actionable dingen met die data. Dus kies ook voor de bepaalde facetten van je bedrijf. Verzuim, verloop, vrijwillig of niet, gender pay gap. Een aantal zaken die belangrijk voor je zijn als organisatie. En focus daarop. Want anders verlies je te veel tijd aan het kijken naar cijfertjes.
Zeker en vast. Dit jaar hebben we er 7 genomen. Maar 7 genomen waar we inderdaad gaan rondwerken. Die gaan we meten, die gaan we opvallen en daar gaan we een actieplan rondwerken, op bepalen. En,
Ja, want dat komt weer neer op hetzelfde. Je hebt maar zoveel tijd, er zijn zoveel prioriteiten. Je moet nog altijd acquisities doen en onboardings en alles wat erbij komt kijken. Maar je wilt ook verandering in deze specifieke KPI's. Dus beter enkele goed doen dan veel te veel in de gaten houden en er niets eigenlijk mee doen.
Focus sowieso en dan aan de slag, zeg ik er eigenlijk de laatste tijd ook altijd bij. Want blijven analyseren en dan KPI's gaan formuleren en niet aan de slag gaan, dat gaat u ook niet ver brengen. Hè? Maar vaak knelt het schoentje daar toch ook wel wat.
Zeker.
Heb ik vastgesteld al bij bepaalde bedrijven. Jullie team, Peter, is gegroeid van 25 naar 550 dan ongeveer. Dan, hoe is HR meegegroeid? Hoe heb je die uitbouw van dat team dan concreet in goede banen geleid?
We zijn heel lang heel klein gebleven als HR-team. Denk de eerste persoon, Elise, is erbij gekomen toen ik een jaar bezig was. En dan per jaar 1 iemand. Maar vorig jaar hebben we er toch een stuk of 10 bijgenomen. Vooral omdat je meer en meer moet gaan specialiseren. Je hebt echt expertise nodig.
Ja.
En belangrijk, of mijn motto is altijd, neem mensen aan die veel slimmer zijn dan jezelf. En die ook een bepaald domein kunnen gaan uitbouwen. Zij dat nu talent acquisition, zijn dat nu people operations, talent enablement, probeer die mensen te binnen te nemen die bepaalde expertise hebben. En als je groeit, heb je ook de mogelijkheden om dat te gaan doen. Kan je er ook een stukje gaan investeren. Mm-hmm. En zo zijn we geschaald in 3 grote capabilities, acquisition, talent acquisition, people operations en talent enablement. Mm-hmm. Dat is ook een beetje de journey dat de mensen doormaken. Hè? Yeah. Je hoort, we proberen de beste mensen te hiren en een goede onboarding te geven. Dan zorg je dat ze goed en fair betaald worden, wat heel belangrijk is. Want we zijn heel globaal bedrijf. In België zitten we uiteindelijk maar met 145 mensen. We hebben heel wat mensen in de US, maar dan ook heel wat mensen remote in verschillende landen. En dan wil je de mensen de kans geven om te groeien professioneel. En een growth framework, maar ook als persoon. Ja. Mm-hmm. En vandaar heb je expertise nodig. Vandaar ook een beetje de schaling van het bedrijf van talent enablement. Learning and development is heel belangrijk. En zo is het team georganiseerd en uitgegroeid.
En met hoeveel zijn jullie dan
16 vandaag? In totaal.
16 mensen, is mooi, hè? Knap.
Dat is een leuk team. Ja. Schitterend team, om eerlijk te zijn. Ja.
Super. De grootste fout, Peter, om af te ronden op HR-vlak die je gemaakt hebt. En wat heb je daaruit geleerd?
Ik vind dat een heel moeilijke vraag. Je
hebt er geen gemaakt.
Of we hebben heel veel fouten gemaakt. We hebben heel veel fouten gemaakt. Maar dat is bij mij zo'n beetje het motto van probeer je te omringen met mensen die er veel van kennen. Maar vooral luister naar de feedback, continu. Mm-hmm. Continu, als je iets doet, probeer daarover te reflecteren. Was dat de juiste beslissing? Hadden we beter kunnen doen? En zo leer ik heel veel. Mm-hmm. Sinds de 6 jaar dat ik bij OT Insight ben, denk ik enorm veel geleerd heb. En heel veel fouten gemaakt heb, maar ook proberen uit leren. En dat je ziet, van daar zijn de gaps, hoe gaan we dat gaan oplossen? En ik denk dat dat in plaats van één grote fout, of dat er veel zaken zijn die we proberen bijsturen along the way. En we hebben proberen fouten vermijden door met mensen in gesprek te gaan, te luisteren naar onze investors, te luisteren naar andere founders. Wat hebben zij geleerd? Wat hebben zij misgedaan? Waar kunnen we daaruit leren? Ik denk dat dat de zaken zijn waar we proberen op anticiperen. We hebben ook niet proberen lopen voordat je kan gaan wandelen. Stap voor stap. We gaan naar België. Waar gaan we het volgende stop doen? Benelux. Gaan we naar Frankrijk en de UK. En dan gaan we naar de US. Dat was een grote stap. En ik hoor dat veel mensen schrik hebben om naar de US te gaan. Mm-hmm. Als je dat geleidelijk doet en stap voor stap en doet dat met de juiste processen, dat lukt eigenlijk wel. En dat is eigenlijk heel plezant. Toen ik begon, dat we zelfs een aantal 2 contractors in de US. Nu hebben we daar een entiteit, hebben 150 mensen.
Wauw.
Ik denk dat vooral dat is, stap voor stap en proberen luisteren. En being humble, luisteren en proberen feedback nemen en daarmee aan de slag te gaan.
Ja. En als je nu zo nog 1 tip zou mogen geven aan HR-professionals die nu luisteren, niet alleen in KMO's, maar in eender welk bedrijf, waar heb jij zo echt fundamenteel veel aan gehad en nog altijd?
In plaats van 1, denk ik dat er 3 zijn. Ik geloof niet zo de 1 golden of silver bullet. Eentje is sowieso. Ik denk dat dat belangrijk is, ook als people team of HR team, evenwicht te vinden tussen je team en een business. Probeer die in evenwicht te houden. Een tweede is, probeer je te omringen binnen je eigen team of ook mensen die je aanneemt met heel goede mensen. Mensen die iets kunnen bijbrengen. Ik heb het geluk om een schitterend team te kunnen samenwerken, maar ook buiten daar. Verruim uw blik, luister naar andere founders, luister naar uw investors. Je kunt er veel van oppikken. En kies uw prioriteiten. Mm-hmm. Focus op een aantal dingen en werk daaraan. En probeer niet alles in 1 keer op te lossen. Ik denk dat je dat ook al gezegd hebt, Maarten. Pick your battles. En be resilient en flexibel. Als je ziet van, dat werkt niet, stop het. En begin aan iets anders en blijf niet achteruit kijken. Ik denk dat 3 belangrijke zaken zijn die ik in de loop van de jaren wel geleerd heb.
Mooi, heel erg zinvolle tips. En ik onthoud vooral ook dat ze naar buiten moeten kijken.
Zeker.
Vind ik persoonlijk ook een heel belangrijk focus. Uiteraard op binnen, maar buiten gebeurt de wereld. Hè. Je kunt er zoveel informatie rapen. Heel boeiend, maar het allerlaatste woord, Maarten, is voor jou.
Oké. Okay. Well, ik denk dat, Peter, je hebt al heel veel gezegd die ik eigenlijk ook wel nog zo aanhaal. Maar ik denk, acquisities, hypersnelle groei naar 550 medewerkers, dat lijkt een zeer unieke situatie. Maar alle zaken waar we over gesproken hebben, de rode draad voor mij is er altijd, dit is verandering. Snelle groei is verandering. En verandering draagt een aantal zaken met zich mee. 1, je moet ervoor plannen. 2, je moet het aansluiten aan de business. Te vaak zie ik nog dat HR gewoon een apart plan heeft van wat de businessdoelstellingen zijn. Dat moet aangehaakt zijn op elkaar. 3, communiceren, want niet alleen het spreken naar, maar het luisteren ook wat de behoeften zijn. En ook durven bijsturen, want hoe goed de plan ook is, binnen 3 maanden kan het compleet achterhaald zijn. Of de werkomgeving of de arbeidsomstandigheden kunnen volledig veranderd zijn. Dus, en veranderingsmanagement, is dat nu hypersnelle groei? Is dat implementeren van beleid? Is dat alles wat er eigenlijk gebeurt wanneer dat je de werkomgeving gaat veranderen? Is een proces van lange duur. Je gaat het niet even op een paar weken doen. Jullie maken een plan voor een jaar, maar jullie moeten 5 keer bijsturen doorheen het jaar. Bij loonbeleid gaat je ook de verkeerde keuzes maken. Of je gaat ook bij een bepaald proces op iets stuiten dat je dan denkt van, goh, daar hadden we niet aan gedacht, we moeten hier en daar veranderen. Dus neem de tijd ook voor die verandering door te voeren. Want mensen kunnen niet zomaar van de ene week op de andere een volledig nieuwe werkomgeving, een volledig nieuwe manier van werken aan zich aanleren. Dat gaat frictie botsen en die frictie gaat leiden tot verloop, verzuim en alles wat dat
eigenlijk niet wilt. En stress en alles wat dat inderdaad te vermijden is. Ja. Mooi, dus we moeten eigenlijk ook een beetje geduldiger worden.
Soms moeten we een beetje geduldiger worden, ja.
Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Dank u wel. Heel erg waardevolle tips. Heel erg fijn gesprek geweest met jullie beiden. Ik wil u daar dan ook heel erg hartelijk voor bedanken.
Dank u wel.
Dank u wel.
Dank je wel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Wel, dan heb ik heel goed nieuws, want er komen dus nog 4 van die afleveringen aan in samenwerking met Efficient. Oei, ik groei. Ja, het is ook in de volgende afleveringen de grootste groeipijnen ontdekken en vooral hoe je daarmee aan de slag kan gaan. Allerbelangrijkste sluit ik elke podcast mee af. Zijn jullie natuurlijk al lang van overtuigd en weten jullie al heel erg goed. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.